Goedenavond. Het was donker toen ik opstond vanmorgen en het was donker tot 8 uur vanochtend. En om 4 uur werd het alweer donker. Ja, het zijn de donkere dagen voor kerst. Niet alleen fysiek wat je meemaakt, maar ook gewoon in deze tijd is het donker. Het is duister, maar weet, kerst komt eraan en dan wordt het weer licht. Dat wordt altijd gezegd, hè? Het licht komt dan uit deze wereld en mogen als licht gaan schijnen. Nou, vandaag heb ik als thema van generatie tot generatie. Nou, Gods licht schijnt al heel wat jaren, van generatie tot generatie. Nooit liet u ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde. Die was, die is en die komt. En het gaat over de Heer Jezus vandaag. Want God is een God van generaties. God is de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Van vaders, van zonen en kleinzonen. En zo gaat het door. En ook het geloof wordt overgegeven van de ene generatie op de andere generatie. Van vaders op zonen, van moeders op dochters. Toch? Zo gaat het. Zo werkt dat. Heel vaak. En de Bijbel zegt dan dit. Ik hoop dat die gaat werken. Ja, kijk. In 1 Johannes 2 vers 13. Ik schrijf u vaders. En die zijn hier vandaag. Omdat u hem kent, die hier vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, die zijn er ook vandaag hier. Omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, die zijn er ook. Omdat u de Vader kent. Generaties. God is een God van generaties. En in Psalm 79 vers 13 staat: wij zullen u voor eeuwig geloven. Van generatie op generatie zullen wij uw roem vertellen. En zo gaat het door. Van generatie op generatie. En elke generatie die stelt opnieuw dezelfde vragen. Existentiële vragen. Van waarom ben ik hier? Waarom leef ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik naartoe? En wat is waarheid? Wat is liefde? Gewoon die basisvragen die je bedenkt als je in je bed ligt en denkt, oh, wat gebeurt hier allemaal? Nou, het beste antwoord op die vragen kun je natuurlijk vinden in de Bijbel. Als je kijkt naar de Heer Jezus en je ziet dat hij 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam als de vredevorst, de zaligmaker, maar geboren werd in een stal en in een kribbe werd gelegd. Ja, dat is een heel ander feest, een heel andere gedachten. Maar dat hij stierf aan een kruis op Golgotha en dat hij weer opstond uit de dood. Dat is toch iets waar alle generaties volgens mij met kracht op af mogen koersen. Dat is een baken in de tijd waar je naartoe zou mogen vluchten als het ware. En dan zegt de Bijbel dan ook. De Bijbel die zegt dan: Heer, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Nou, vanavond lees ik met jullie een paar versen uit Prediker, het boek Prediker. Je mag het opzoeken, Prediker hoofdstuk 1. Prediker hoofdstuk 1, de eerste 7 versen. Het gaat over generaties. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En sommigen hebben nog een andere vertaling in hun hoofd als ik het lees, ongetwijfeld. Bepaalde woorden komen terug en denk ik, oh ja, maar dat was toen zo. Klopt. Het boek Prediker. Dat staat boven vluchtigheid van alle aardse dingen. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem, wordt algemeen aangenomen dat het Salomo is. Dan staat er in vers 2, één en al vluchtigheid, zegt Prediker. Één en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarin keren zij terug. om vandaar weer te gaan stromen. Nou, tot zover even. Ijdelheid der ijdelheden, dat kennen sommigen misschien al beter, of niet? Lucht en leegte, zeggen de andere vertaling. Nou, hier staat dus een en al vluchtigheid. Dat is allemaal hetzelfde, dat is damp, dat is ongrijpbaarheid. En daarmee wordt niet bedoeld dat het allemaal nutteloos is, dat het allemaal zinloos is wat hier op deze aarde gebeurt. Maar het gaat veel meer over de beperktheid en de eindigheid van de mens. Kijk, een mens die heeft niet meer zicht dan de kaders waarin hij leeft. Zijn eigen leven, dat kan hij overzien en dat is het ongeveer wel. Hij kan niet over de grenzen van zijn leven kijken. Dat zou je graag willen, je wil graag weten wat er... Nee, dat kan niet, want je kunt niet eroverheen kijken. En een mens heeft maar beperkte invloed. Op een aantal zaken in je eigen leven kun je iets beïnvloeden. En andere dingen overkomen je gewoon. Je zou willen, maar het is niet anders. Je kunt maar bepaalde dingen kunnen beïnvloeden. En die beperktheid, daar gaat het hier over. De tijdelijkheid van de mens, zou je kunnen zeggen. En dat staat in contrast met wat hier staat, de aarde. Want de aarde blijft voor eeuwig staan. Dat is wat hier in Prediker staat ook. En dan staat hier dan dit, in Psalm 119... Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. De aarde staat. En Prediker zegt, heel veel dingen blijven gewoon hetzelfde. Dingen die altijd gebeuren. Dat is, de zon komt op, de wind waait, rivieren stromen, generaties gaan en generaties komen. Dat is een beetje de korte samenvatting van deze 7 versen. En zegt de Bijbel dan in een andere vertaling, ja, maar wezenlijk verandert er niks. Het gaat altijd maar door. De wind waait altijd, de rivieren stromen altijd, generaties gaan, generaties komen, gaat altijd maar gewoon door. En mensen blijven mensen. In die zin verandert er niet zoveel. Maar, als ik om me heen kijk, is er de afgelopen 45 jaar... best heel veel veranderd. Of niet? Ja? Of vind je dat het allemaal hetzelfde is gebleven? Er zijn mensen die het kunnen beoordelen, die weten dat. Ik neem je gewoon even mee in een kleine bloemlezing. Ik ga gewoon even kijken, wat is er gebeurd de afgelopen 45 jaar? Een paar dingetjes. Kijk, Joris Driepinter. Die riep op tot het drinken van 3 glazen melk per dag, toch? Want melk was goed voor elk. Nou, daar wordt tegenwoordig heel anders over gedacht weer. Dat merk helemaal niet zo goed is. Nou ja, dat soort dingen. Weet je al, wat vroeger vaststond, is nu in één keer helemaal anders. En die dingen die gebeuren gewoon allemaal. Kijk, en mijn vader, mag ik eigenlijk niet zeggen, maar mijn vader die rookte Caballero sigaretten. Ja, die kennen we misschien allemaal nog wel. Ja, en Hilversum 3. Ja, dat bestond nog maar net. Ja. En van mijn zuur verdiende geld, van mijn eerste vakantiewerk... Oh nee, moet ik eerst even vertellen, ik had ook een Walkman. Kijk, een Walkman. Kijk, deze. Maar van mijn zuurverdiende geld van vakantiewerk kocht ik een Philips cassettedek. Ja, en dan draaide ik dat cassettebandjes op, deze. En dan nam ik liedjes op van de radio en die speelde ik af op mijn cassettedek. Ja, hè? Zo ging dat vroeger. Weet je, en we maakten ook mee dat er een oliecrisis was. In onze tijd maakte het mee en er waren autoloze zondagen. Je kon rolschaatsen op straat, hadden maar toch geen auto's langs. Kijk, en wat we nog meer deden, we verzamelden postzegels en sigarenbandjes. Dat deden we toen. Ja, dit mag tegenwoordig ook niet meer natuurlijk, die sigarenbandjes, maar ja, oké. En we bladerden in de dikke catalogus. Hè. Dat deden we van Neckerman of van Otto of van Weekamp. En die catalogie bestaat niet meer. De bedrijven misschien wel, maar de catalogie bestaat niet meer. Wat ook niet meer bestaat, is dit. De kever en de lelijke eend en de Renault 4 en de Trabant. Ze bestaan niet meer. Zelfs de praatpalen langs de snelweg zijn verdwenen. Toch? Kijk, en als ik dit nou vertel, dan zitten sommige generaties te kijken van, wat heeft die man het over? Die weten echt niet waar het over gaat. En die dat wel weten, die al die dingen wel herkennen, die zijn van dezelfde generatie als ik. Of nou, ouwe. Ja, toch? En als je dat wel bent van mijn generatie, dan ben je een boomer. Ja. Of je hoort bij generatie X. Dat kan ook nog net. Ja, dat kan misschien nog net. Weet je, en als je daar dan van bent, je bent een boomer of je bent van generatie X, weet je, dan gaat computeren ook allemaal niet zo vanzelf altijd. Heb je daar ook zo last van? Het voelt niet meer intuïtief. Je denkt van, ik moet zo, maar dat moet net weer anders. Die jonge generatie kan dat veel beter. Ik heb het over generaties. Die jonge generatie kan het veel beter dan ik. Ja, maar 45 jaar geleden hadden we ook nog geen laptops. En hadden we geen smartphones. Die bestonden gewoon helemaal nog niet. Niemand had ooit nog gehoord van het woord gender. Of laat staan van genderdystrofie. Non-binair, trans of bi. En niemand wist nog van AI. Hoezo is er wat veranderd in de tijd? Ja, er is heel veel veranderd als je kijkt. Maar mensen veranderen nooit. Die hebben eenzelfde verlangen naar vervulling en naar diepgang. Vroeger, ja, als ik zeg vroeger, dan voel ik me alweer oud worden. Hebben jullie dat ook last van of niet? Dan voel je echt oud worden, als je vroeger zegt. Maar iemand, ik weet even geintje hoor, iemand zei laatst tegen mij, weet je wanneer je echt oud wordt? Als je gaat zitten om je broek aan te trekken. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Ja, dan word je pas echt oud. Maar goed, vroeger, toen in mijn dorp waar ik woonde, ging bijna iedereen naar de kerk. En dat is toch wel heel erg veranderd. Toen was er maar een klein groepje dat nergens aan deed. En nu is het andersom. Nu is het maar een klein groepje dat wel ergens aan doet. En dat is toch wel heel erg veranderd. Bij ons in het dorp, ik weet niet of het hier is in Ermelo precies, maar je gaat gelukkig naar heel veel mensen uit de kerk, heb ik gehoord. Maar in mijn dorp bijna niet meer. Waar ik vandaan kom. Want het merendeel van de Nederlanders gelooft niet eens meer in het bestaan van God. Laat staan dat ze naar de kerk gaan. Je zou de tijd terug willen draaien, toch? Ja, maar het gaat helaas niet. Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe hebben we het laten gebeuren, denk ik dan? Vroeger was niet alles beter, maar dit stukje toch wel. Goed, generaties. Het geloof van kinderen weerspiegelt vaak het geloof van de ouders. Ja, niet altijd, maar vaak wel. En weet je wie voor de meeste tieners de belangrijkste persoon is om in God te geloven? Ik zie iemand zeggen, de moeder. Ja, de moeder. Ja, moeder staat op 1. En op 2 staat de vader. En op 3 staat vaak de voorganger. En op 4 opa en oma. En op 5 de broeders en zusters van de kerk. Die volgorde ongeveer. Dus waar ligt het zwaartepunt als het gaat om geloofsopvoeding? Ligt bij de ouders. Niet bij de kerk, maar bij de ouders. Kinderen staan op de schouders van hun ouders. En ouders die zijn het voorbeeld. Wanneer jongeren meegesleurd worden naar de kerk, terwijl er thuis nooit over het geloof wordt gesproken, dan is de kans ook maar heel klein dat zij een blijvend geloof ontwikkelen. Maar wanneer, omgekeerde, wanneer ouders zelf met hun kinderen in het gezin vanuit en over een levende relatie met de Heer Jezus spreken, dan is de kans veel groter dat die kinderen ook een levend geloof gaan opbouwen. Want ze staan op de schouders van hun ouders. De ouders zijn een grote voorbeeld. De Bijbel zegt, laat elke generatie aan haar kinderen vertellen van uw machtige daden. Laat hen uw kracht verkondigen. Elke generatie, opdracht voor ons ook. Vertel het aan je kinderen, vertel het aan je kleinkinderen, vertel het door. Geef het door aan de generatie die komt. Nou goed, als we nu kijken welke generatie er nu is, hebben we het over een TikTok-generatie. Ooit van gehoord? Een TikTok- of een Snapchat-generatie. Die is er ook, ja. Alles kort en vluchtig, denk je dan. Alles even snel en weg is het weer. Ijdelheid der ijdelheden, lucht en leegte en woep, weg is het. Maar, vergis je niet, want deze generatie is wel open-minded. Die staat open voor andere dingen. Ze zijn nieuwsgierig. Ze willen graag leren. En ze zijn te beïnvloeden. En de vraag is natuurlijk, waarmee zijn ze te beïnvloeden? En waardoor? Waarmee laten zij zich vullen? Wat willen wij hen meegeven? Hè? Waarmee kunnen wij hen vullen? Hun gedachten, hun harten, hun levens. Wanneer, wat kunnen wij hen geven? Heel persoonlijk, hè? Als je het persoonlijk maakt, kom je hierop uit. Welke erfenis geef jij mee aan de generatie na jou? Welke rol speel je in de, hier in, dit, in die keten van generaties op generaties? Welk plekje neem je in? Als kind, tiener, jongere, volwassene, vader, moeder, opa, oma, tante. Welke plek neem je in deze keten? Het thuis zou een veilige plek moeten zijn. Maar dat is het vaak niet meer in deze tijd. We leven in een hele bijzondere donkere tijd. Een eindtijd, zeggen we altijd. Maar ja, en dan zie je dat die veilige plek thuis er lang niet altijd is voor kinderen. Ouders die zijn druk of maken zich druk. Leven langs elkaar heen. In het gezin. In een huwelijk. Om later ter ontdekking te komen dat het huwelijk maar een lege huls is. Omdat ze als broer en zus langs elkaar heen leven. En geen tijd meer hebben voor elkaar. En zo zie je het ontstaan dat 1 op de 3 kinderen zijn ouders ziet scheiden in deze tijd. En onder christenen is dat helaas niet veel anders. Je zou het zo graag willen. Maar de cijfers liegen niet en de cijfers geven aan dat onder christenen net zo is als in de wereld, denk je dan. Ja. Waarom niet? En hoe komt het toch, denk je, dat jongeren zo moeite hebben om zich te binden? Dat ze zoveel moeite hebben om een relatie aan te gaan, een vaste relatie vast te houden. Nou, ze staan op de schouders van hun ouders. Ouders zijn het voorbeeld. En als die het niet van elkaar krijgen, is het voor jongeren ook zo moeilijk. Wat doe je? Ga thuis maar eens luisteren naar het liedje van Herman Boon, Robert Jan. De Bijbel zegt in Handelingen 2 vers 38 en 39. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Dus voor jullie is de belofte, maar ook voor je nageslacht. Degene die 18 aankomt, voor de volgende generatie. Voor die generatie is ook de belofte. Van het ontvangen van de Heilige Geest, van het ontvangen van vergeving, van de verzoening door het bloed van de Heer Jezus. Doordat ze mogen gedoopt worden in de naam van Jezus. Het is vandaag 14 december. Kijk even op de klok, ja. 14 december. Voor mij een bijzondere dag. Misschien heb ik het eerder verteld, maar 40 jaar geleden. Op deze dag, de 14e december, vond 's avonds in Zwolle, in de IJzerhallen, een concert plaats van Second Chapter of Acts. Amerikaanse gospelgroep, dat was net helemaal nieuw natuurlijk, hè? Gospel in Nederland. Iemand die erbij was toevallig ook? Nee? Second Chapter of Acts. Ik was daar met mijn jeugdgroep, we kwamen daar vanuit Emmen. En we gingen in de rij zitten zo. En naast ons zaten nog een paar mensen en er kwam iemand naast me zitten. Een heel leuk meisje kan naast me zitten. En we raakten zo in gesprek op die avond, 14 december, 40 jaar geleden, nu exact. En we kwamen in gesprek om 7:45, dat is nu ongeveer. En dat meisje is later mijn vrouw geworden. Dus 40 jaar geleden, op dit moment heb ik mijn vrouw ontmoet. Ja, inmiddels ben ik 34 jaar getrouwd. Maar zo ging dat. Dus even de voorbeeld geven aan je ouders, van je kinderen. Welk voorbeeld wil je geven? Van trouw, van duurzaamheid. Hoe ga je door? Nou goed, even tussendoor was dat. Het geloof van een persoonlijke, in een persoonlijke God. Het geloof dat Jezus de Zoon van God is. En dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Dat er een leven na de dood is. Dat geloof, dat zie je ziender ogen bijna uit de maatschappij verdwijnen. Vroeger de christelijke natie Nederland. En nu? Hoe is het nu? Het zwakt af op alle fronten. Hè. Wij zien voor onze ogen eigenlijk gebeuren dat het licht dooft. En dat de kandelaar uit huizen en gemeenten, uit kerken, wordt weggenomen. Kerken sluiten zelfs, omdat er geen volk meer is. En op dit moment groeit er een generatie op, zegt men, zonder Jezus. Zonder bagage van kerk ook. Ze weten niets meer. Adam en Eva, nooit van gehoord. Jona, geen idee. Oude Testament was dat dan. Ja, zo'n generatie groeit nu op. Een generatie zonder God. Maar het is ook een generatie die opgroeit die nieuwsgierig is. En die nieuwsgierig blijkt ook te zijn naar de inhoud van het christelijk geloof. Jongeren leven in deze wereld, in deze eindtijd, met ons mee, in een tijd vol verwarring, een wereld vol verwarring, een wereld die vol is van klimaatangsten en andere angsten die komen, onrust, oorlogen en dreiging van oorlogen. En als je dan weer zo'n boekje thuis krijgt van een noodpakket aanschaffen, wat deze week hebben we dat gehad met elkaar. En als Mark Rutte, de NAVO-chef, dan nog eens roept, jongens, bereid je voor op een wereldoorlog. Het wordt een tijden als in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan is dat ook niet echt rustgevend, zal ik maar zeggen. Maar die dingen gebeuren nu. En jongeren groeien daarin op. Volk staat op tegen volk. De liefde verkilt en de haat neemt toe. Het is crisis op crisis. Er is een tsunami aan informatie. En die prikkels die gaan de hele dag maar door. Stoppen nooit. De hele dag prikkels. Elke dag weer opnieuw. En de druk om te presteren op die jonge mensen is heel erg groot. Dat alles maakt met elkaar dat er heel veel stress is onder jongeren. Dat jongeren op steeds jongere leeftijd burn-out raken of depressief raken. Vermoeid en niet meer naar boven kunnen klimmen. Weet je, er zit een bepaalde hopeloosheid in deze tijd, in deze eindtijd waarin we nu leven. Maar die hopeloosheid die onder ogen wordt gezien, die verwarring en die angst, die maakt ook dat jongeren op zoek gaan naar iets wat groter is dan het hier en nu. Dat is de andere kant. Dat gebeurt ook. En ze gaan op zoek naar zingeving, ze gaan op zoek naar bestemming, ze gaan op zoek naar een doel van waarom ben ik hier, waar ga ik naartoe, wat kan ik, wat wil ik. En ze gaan op zoek naar de inhoud van het leven. Ze gaan op zoek naar God. En ik vraag me dan af, hoe kijken wij naar jongeren? Hoe kijk jij naar de generatie om je heen? Hoe kijk jij naar de volgende generatie? Hoe kijken we naar elkaar? Hoe kijkt Heer Jezus naar hen? De Bijbel zegt, toen hij, de Heer Jezus, de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hem. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Zoals schapen die geen herder hebben. Kijken wij ook zo? Kijken wij zo naar jongeren? Naar elkaar misschien? Weet je, Franklin Graham, dat is de zoon van de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham uiteraard. Die opende het Europese evangelisatiecongres in Berlijn dit jaar met de woorden: de wereld waarin ik nu leef, herken ik niet meer. Alles verandert. Wat echter niet verandert, is het hart van mensen en het evangelie van God als enige hoop voor de wereld. Het evangelie als enige hoop voor de wereld. En zo is het toch, of niet? Amen. De evangelie is de enige hoop voor de wereld. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is de enige hoop voor deze wereld. Voor alle generaties. Niet alleen voor de oudere generatie, maar ook voor de jongere generatie. Voor alle generaties. En die nieuwe generatie jongeren, dat is de hoop voor de kerk. Als die er niet zou zijn, is de kerk over een tijdje afgelopen. Toch? Die jongere generatie is de hoop voor de kerk. Maar juist onder de jonge generatie is Satan aan het werk en wil Satan zijn slag slaan. En dat zie je bijvoorbeeld, Satans invloed zie je bijvoorbeeld in de vele afleidingen die er zijn voor jongeren. En de vele verleidingen die er zijn. Ja, ja. Maar ook in de verdorven seksuele moraal van deze tijd. En ook in de woke-cultuur van deze tijd. Vooral in deze eindtijd. Van al die dingen zie je voorbij komen. En die jongeren zitten erin en Satan die zit er te trekken en te trekken. En jongeren willen misschien wel naar de Heer Jezus toe, maar Satan die trekt en die trekt. En de Bijbel die zegt dan in Filippenzen 2 vers 15 tot en met 18. Dat wij als kinderen van God levend midden van een verkeerd en ontaard geslacht. generatie, zegt een andere vertaling. Een verkeerd en onaardig generatie. En dan leven wij in als kinderen van God. En het is aan ons om oprecht en onberispelijk en onbesmet te leven. En te zijn als lichtende sterren in de duisternis. En in deze donkere wereld mogen wij stralen en schijnen als lichtende sterren. En dan wordt het kerst, ook voor de jongeren. Ook voor deze mensen. Maar goed, hoe doe je dat dan? Door vast te houden aan het woord van God. Probeer het maar eens als volwassenen. Probeer het maar eens als jongeren. Durf er maar eens vooruit te komen dat je gelooft in de Heer Jezus. Naar je collega's, naar je buren. Hoe moeilijk is dat? De Bijbel zegt in Timotheus: laat niemand je minachten vanwege jouw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dat geldt voor de jongeren, voor de jeugdige leeftijd, maar dat geldt ook voor de oudere generatie. Laat niemand je minachten vanwege jouw leeftijd, laat ik zo zeggen. Ja. Of je nou oud of jong bent. Dien de Heer in jouw generatie. En schaam je voor het evangelie van Jezus Christus niet. Het was een soort van ijzeren wet in Nederland. Dat elke generatie is minder kerkelijk dan de vorige generatie. Het ging minder en minder en minder. Maar, ik wil met een bemoediging afsluiten vanavond ook. Dat jullie met z'n bemoedigd naar huis gaan. Maar, er zijn gelukkig de laatste tijd vonkjes van hoop. Onderzoeken wijzen uit dat er een trendbreuk is. Het gaat niet alleen nog neer. Er zijn ook opgaande tendensen. De trend wordt doorbroken als het ware. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is ook in andere landen het geval in het Westen. En dat is goed nieuws. We zien dingen gebeuren die niet passen in het beeld van secularisatie, het afgeleiden van en kerkverlating. Nee, wat zien we gebeuren? We zien gebeuren dat generatie Z zich roert. Generatie Z, Gen Z, Gen Z zeggen ze ook wel. Hè? Dat is de generatie, de jongeren geboren tussen 1997 en 2012. Jongeren tussen de 13 en 28, even voor het gemak. En die staan meer open voor het evangelie, die staan meer open voor de kerk, die staan meer open voor geloof dan de generatie voor hen. Er is een trendbreuk. Het gaat van minder naar meer. Opwaarts. Er vindt een geestelijke opleving plaats onder die jongeren. En ik vind het zo mooi als je daarover leest. En een beetje tot onze verbazing misschien. Maar we denken alleen, het gaat alleen maar minder, minder, minder. En in de eindtijd zal er verval komen en niemand zal meer naar de kerk gaan. Nou, er zijn vonkjes van hoop. In deze tijd zijn er vonkjes van hoop. En die cijfers die liegen echt niet. Gen Z'ers die verlangen naar zingeving. Er zijn er die zich laten dopen. Er zijn er die zich aansluiten bij een gemeente. Die de kerk willen ondersteunen, die radicaal zijn. En ze zijn conservatiever dan de generatie voor hen als het gaat over abortus of homoseksualiteit. Ze zijn conservatiever. Met onze ogen misschien, we zijn bijbelser, ja. Die nieuwe generatie, die jonge gasten. We moeten ook wel voorzichtig zijn, want om al te grote conclusies te trekken dat het meteen allemaal halleluja, prijs de Heer is. Nee, maar er zijn aanwijzingen. En dat vind ik mooi. Dus laten we voor bidden, dat onze generatie, dat wij bidden dat dit door zal zetten. En dat er meer jongeren tot geloof zullen komen, want zij zijn straks de kerk en zij moeten de kerk bouwen. Ze zijn straks de leiders die de kerken voorgaan. Iemand zei, steeds vaker staan er jonge mensen op de stoep die meer over het geloof willen weten. Jongeren stellen levensvragen. God roept hen tot zijn kerk. Wij denken dat de Heilige Geest aan het waaien is in Nederland. Wij denken dat de Heilige Geest aan het waaien is in Nederland. En dit is niet het geluid aan een Pinkstergemeente of zo. Dit is het geluid van iemand, een jeugdwerker in de katholieke kerk. Ja, ook daar zien we dingen gebeuren die misschien tegen onze verwachting ingaan, tegen onze verwachting en ons denken ingaan. Een Engelse bisschop die zegt, we zien geestelijke honger onder jongeren. Zij zoeken naar God. Ik geloof, zegt die bisschop, dat dit het begin is van een nieuw geestelijk ontwaken in Engeland. Oké. Okay. Nou, Alpha oprichter Nicky Gumbel van de Alpha cursussen, die kennen jullie waarschijnlijk wel, en Marius Course, al die cursussen, die spreekt over een stille opwekking die gaande is. Hij zegt, ik zie wereldwijd steeds meer mensen deelnemen aan die Alpha cursussen en er staan steeds meer mensen voor het eerst of opnieuw open voor het evangelie van Jezus Christus. En dan zegt hij, het zijn vooral jonge mannen die interesse hebben. Dat is opvallend. Als je nu in de kerken kijkt, zijn het iets meer vrouwen over het algemeen. Maar het zijn vooral jonge mannen die belangstelling hebben voor het evangelie. Hij zegt, sommige kerken zitten helemaal vol. Er is echt iets aan het gebeuren. Aldus Nicky Gumbel, Alpha-oprichter. En in Frankrijk, toch een redelijk goddeloos land, denk je dan. Maar om de 10 dagen wordt er een nieuwe evangelische gemeente gestart in Frankrijk. En ook daar zijn het vooral de jongeren die naar de kerk komen. Vooral de jongeren. Ik vind het zo mooi. In no time zijn er meer dan 1 miljoen. En het evangelie wordt vooral verspreid via social media. En ik kan zeggen, social media, dat zijn allemaal schuwelijke dingen. Die telefoons die moeten wegdoen. Maar er gebeuren goede dingen door. Dat vind ik aan de andere kant. Hè. Die wordt gebruikt. En wat hem vooral trekt, is de persoonlijke relatie met hun schepper. Met God. Het persoonlijke, dat trekt hen aan. We hebben het prediker gelezen. We lezen nu een stukje uit Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6, de roeping van de 12 discipelen. Lucas 6, vers 12. Tot en met 16. Het gebeurde in die dagen dat hij, dat is de Heer Jezus, naar buiten ging, naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen de dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, die Zelotes werd genoemd. Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Hoe oud waren deze mannen? Hoe oud waren deze mannen toen de Heer Jezus ze riep tot discipel, tot apostel? 18? 20 misschien? 25? Ja, veel ouder zullen ze niet geweest zijn. En dat vind ik dan zo mooi. Wij zouden zeggen, die leeftijd, 18, 20, 25, dat is Gen Z, generatie Z. Jezus roept generatie Z. Hij roept de jongeren. En dat zien we ook nu gebeuren. Jezus roept de jongeren. God roept die jongeren tot zijn kerk, zei dat al iemand. En er is heel wat gaande onder die jongeren. In Harderwijk is er een hele grote opwekking, geloof ik, daar bezig. Met allemaal mensen die naar die Alpha-cursus gaan. Allemaal jongeren. De Heilige Geest is aan het werk, ook in ons land. Er gebeurt heel veel, te veel om op te noemen, zou je zeggen. En jongeren worden op weg geholpen en aangespoord, onder andere door jonge mooie, bekende influencers. Weer via social media. Ja, ook dat. En dan denk ik gewoon even een paar voorbeelden. Hè. Ik denk even aan Sarah Goedemans. Ze heeft meer dan 1 miljoen volgers op TikTok. De ouderen zullen haar niet kennen, maar de jongeren waarschijnlijk wel. Meer dan 1 miljoen volgers op TikTok. En dan leest ze voor uit de Bijbel en ze vertelt over haar persoonlijke geloofservaringen met de Heer Jezus. En 1 miljoen volgers zien dat allemaal en ze getuigen gewoon van haar geloof. En dat heeft invloed op die jongeren. Zo werkt dat. En ik denk ook even aan Rachel John. Rachel John die vertelde op televisie bij de Hour of Power dat ze zich heeft laten dopen. En dat het haar diepste verlangen is om de liefde van de Heer Jezus te delen met anderen. En ik denk, hoe mooi is dat? Dat die jonge mensen dit doorvertellen Misschien wel via social media. En al heel wat mensen die dat dan zien en horen. En nog even een voorbeeld. Wat dacht je van Justin Bieber? Een jonge zanger, een wereldster. En die getuigt van zijn geloof in Jezus. En daar vinden wij misschien allemaal wel wat van. Kan er allemaal wel. Als je een beetje inzoekt, wie is dat toch? Ja. Maar hij is er wel. En hij getuigt. En hij heeft invloed op de generatie. Zijn generatie. Juist hem. Ja, als ouder heb je denk ik geen idee wie dat is. Maar jongen kenden hem. En wat we nog meer zien. Jongeren, die generatie van nu. Wordt beïnvloed ook door jonge sporters. Sporters die getuigen van hun geloof in de Heer Jezus. Deze man, de wereldkampioenschappen atletiek. Die getuigen gewoon, ik ben 100% voor Jezus aan het rennen. Dat is toch prachtig met zijn haarbandje. Geweldig. En ook de voetballers van tegenwoordig. De Nederlandse voetballers. Een groot deel van het Nederlandse elftal is getuigend van hun geloof in de Heer Jezus. Publiekelijk vertellen ze dat gewoon. En ze bidden met elkaar voor de wedstrijden. En toevallig las ik gisteren nog dat Arsenal in Engeland, iemand die Arsenal kent, die staat bovenaan in de wedstrijdladder nu. Bovenaan. En die worden de Bible Boys genoemd. Omdat ze bijna allemaal geloven. Mooi, hè? Ik vind het prachtig. En dat heeft invloed op de mensen om hen heen, toch? Als je zo getuigd en zo bezig bent. Is heel anders even. Presence Revival. Dat zijn vooral jonge mensen. Onder leiding van Wim Hornbach. Iemand die ze kent? Ja? Ik zie een paar mensen die... Ja, Wim Hornbach. En die staan wekelijks ergens op straat in een van de steden van Europa. Ze beginnen binnenkort met een kerkentour trouwens. Maar goed, op straat staan ze ergens. En wat doen ze dan? Ze staan te musiceren en ze staan te bidden en te lezen uit de Bijbel. En te proclameren dat Jezus Christus Heer is. Jonge mensen. En dat is allemaal te volgen op YouTube. En je kunt YouTube aanzetten en dan zie je dat er tienduizenden views zijn per week, per keer. Dat ze het opnemen, ze zenden het allemaal uit, soms anderhalf, soms twee uur. En soms zijn er wel meer dan 1 miljoen views. Meer dan 1 miljoen mensen zitten te kijken naar de aanbidding van God. Ik denk, hoe mooi kan dit zijn? En dat gebeurt allemaal in onze tijd. Mooie vonkjes van hoop, zeg ik maar even vanavond. Dat we blijmoedig weer naar huis mogen gaan, dat er mooie dingen gebeuren in deze wereld. Want ook dat is het geval. Het is niet alleen maar donker en duisternis. Dit gebeurt ook in deze tijd. Nou, wat je ook nog meer ziet, is dat er jonge vrouwen tot geloof komen. Jonge meiden vanuit de New Age. Daar mis je ook al vaker van gehoord. Een voorbeeld is natuurlijk Isa Kriens, die getuigend haar geloof deelt op mediaplatforms in allerlei lezingen. En zij zegt, New Age is de rode loper voor Lucifer. En zij kan het weten, want zij komt vanuit die New Age en is nu kind van God geworden. Zij is die weggegaan. En ze kan het zeggen. Maar goed, de allergrootste influencer aller tijden is natuurlijk de Heer Jezus. Hij was de sterkste persoonlijkheid ooit. Hij durfde anders te zijn. Maar hij was de totaal andere. Ja. Hij was 33 jaar. Of een dertiger in ieder geval, toen hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. En daarmee zette hij de hele wereld op zijn kop. Halleluja, zou ik dat zeggen. Ja. De hele wereld op zijn kop. Hij had zoveel invloed. Jongeren zijn grappig. Jongeren hebben heel veel talent. Jongeren hebben heel veel energie. Woordenvol energie. Denk, als de Heilige Geest met kracht in hen aan het werk gaat, dan gaat er pas echt wat gebeuren in Nederland. In deze wereld. En natuurlijk moeten jongeren nog heel veel leren, dat weten ze zelf ook allemaal wel. Maar wat zo mooi is, ze willen leven uit de verhouding, uit de relatie die ze hebben met de Heer Jezus. Ze willen dingen doen die daarmee te maken hebben. Ze willen zijn stem horen en ze willen hem gehoorzamen en hem volgen. Zo radicaal kunnen ze zijn. En dat is machtig als de Heilige Geest dat gaat doen in hen. En ze hoeven geen show op een podium. Wie heel veel kerken ziet, dat hopen ze helemaal niet. Ze willen gewoon trouw. Ze willen duidelijkheid. En ze willen echtheid. Eerlijkheid. Ze zoeken authentieke mensen aan wie ze zich kunnen optrekken. Met wie ze zich kunnen identificeren als voorbeeld. Zulke mensen zoeken ze. En ze voelen haarscherp aan of je meent wat je zegt. En of je doet wat je zegt. Dus wees een voorbeeld. Wees een voorbeeld. Durf het voorbeeld te zijn. De Bijbel zegt dit. Heere God zegt in Jesaja 44, ik zal mijn geest uitstorten op je familie na jou. Ik zal mijn zegen uitstorten op je kinderen. En die belofte geldt nog steeds. Want Gods beloften zijn sterker dan de krachten van Satan. We lezen in Handelingen 13 het volgende. David heeft in zijn tijd God en zijn volk gediend. David diende in zijn tijd zijn generatie. Hij diende God in zijn tijd, in zijn generatie. Want die generatie kon hij bereiken en kon hij beïnvloeden. En die opdracht ligt er ook voor ons allemaal. Bereik de mensen in jouw generatie, in jouw tijd, die jij kunt beïnvloeden. Want elke generatie, ja, iedereen moet weten wie liefde heeft. Iedereen moet weten wie vrede geeft. Iedereen moet weten dat Jezus leeft. Ja. Want er is hoop en redding door het bloed van Jezus. Iedereen moet weten dat Jezus leeft. Want hij is gestorven en weer opgestaan. Jezus is mijn redder en mijn verlosser en mijn bevrijder. Elke generatie, ja, iedereen moet weten dat Jezus de goede herder is. Dat hij het brood des levens is. Dat hij het licht van de wereld is. Dat hij de weg en de waarheid is. Dat hij het levende woord is. En dat hij eeuwig leven geeft en zonden vergeeft. Elke generatie, ja, iedereen moet weten dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij de Messias is, de Christus is, de gezalfde, de eerste en de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega. Dat hij de koning der koningen is en de heren der heren is. De blinkende morgenster, de wonderbare raadsman, de sterke rots, de eeuwige vader, de vredevorst die komen zal en voor eeuwig zal regeren. Iedereen moet weten dat Jezus leeft, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waarom mensen behouden moeten worden dan de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Ik stel voor dat we gaan zingen. Zullen we samen bidden? Misschien kunnen we bij gaan staan. Is het voor zover mogelijk? Vader in de hemel, dank u wel. Dat we een vriend mogen hebben als Jezus. Nooit zag ik een vriend zo trouw als Jezus. Hij is trouw. Heer, u bent trouw. En dat is wat we nodig hebben. Een voorbeeld van trouw. Een voorbeeld van echtheid. Een voorbeeld van authenticiteit. Heer, u bent het. En u ging ons voor. U hebt laten zien wat lijden is. U hebt laten zien wat sterven is. Maar u bent ook weer opgestaan. Heer, u bent onze Heer, onze Heiland, onze Verlosser, onze Redder. En dank u wel dat we vanavond zo mochten lezen over generaties. Verschillende teksten, ook uit Prediker. Heer, dat alles hetzelfde blijft, heel veel dingen. Dat mensen hetzelfde blijven, mensen blijven mensen. Maar dat ondanks dat alle heel veel dingen veranderen. Heer, maar wat blijft is dat generatie op generatie u nodig heeft. Elke generatie opnieuw. En daarom moet iedereen weten dat Jezus leeft. Dat hij niet aan het kruis gestorven is, alleen niet in het graf gebleven is, maar dat hij ook weer opgestaan is uit de dood. En dank u wel dat in deze donkere tijd, dat we mogen weten dat het licht kan schijnen door het geloven in de Heer Jezus. En binnenkort is het kerst en alle mensen vieren kerst, terwijl het gros niet eens weet wat het betekent. Heer, maar wij weten dat de Heer Jezus kwam in deze aarde als redder en verlosser van de mensheid. Heer, dank u wel daarvoor. Dat het licht aan deze wereld kwam. En in dat licht mogen wij ook schijnen. Mogen wij sterren zijn. Mogen wij uw licht weer kaatsen in deze wereld. In deze donkere tijd. En we bidden dat door ons schijnen heen nog heel veel mensen tot geloof mogen komen. Dat heel veel mensen nog uw licht zullen opmerken. Uw waarheid. Uw echtheid. Het leven in u. Heer, dank u wel. Dat we dat mogen uitstralen en mogen doorgeven. Aan mensen om ons heen, maar ook vooral in onze eigen gezinnen. En aan de volgende generatie. Dat we dat als gemeente ook mogen doen. Als opa's, oma's, vaders, moeders, ooms, tantes, jongeren, tieners. Dat we het aan elkaar mogen doorgeven. Van generatie op generatie. Heer, want u bent de God van generatie. U houdt van generaties. U houdt van mensen. U houdt van een ieder. En u wil niet dat er maar iemand verloren gaat. Dat ieder tot erkentenis van die waarheid mag komen. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand anders dan Hij. Heer, zo danken we. Dat de deur open staat. Dat een ieder mag komen. We hebben net ook gezongen, kies dan een vriend als Jezus. Kies die Jezus als vriend, als Heer van je leven. Volg Hem. En dat geldt voor een ieder. Niet alleen voor ons, die het al weten, maar ook voor iedereen die het nog niet weet. Heer, dank u wel voor de zegen die we zo vanavond mochten ervaren. In het samen zijn, het samen zingen, het luisteren, het spreken, het bidden, het orgel spelen. Heer, dank u wel dat alles meegeholpen vanavond om uw zegen te ontvangen. Dank u wel dat u genadig bent en vol liefde. En als we van hier gaan, Heer, dan gaan we in uw opdracht de wereld weer in. Om tot zegen te kunnen zijn. En daarom bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze hemelse Vader en de kracht en de eenheid van de Heilige Geest, dat die bij ons zullen zijn. Vandaag en morgen. De komende tijd, tot de dag dat we Jezus zullen ontmoeten. En dat we Hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Dat Hij ons zal thuis halen. En dat we voor altijd bij Hem zullen zijn. Wees gezegend, in de naam van Jezus. Maranatha. Halleluja. Amen. Want Jezus leeft in eeuwigheid. Dat houdt nooit meer op. Hij is altijd dezelfde. En daar gaan we van zingen als slotlied. Jezus leeft in eeuwigheid.